Aan het einde van de Tromplaan in Enschede staat een gebouw dat al zo'n 30 jaar dienst doet als kantoor, maar daarvoor tientallen jaren bekend stond en voor sommigen nog steeds als Hotel Memphis. Ontworpen door architect Karel de Bazel en postuum afgemaakt in opdracht van de familie Menko. Het verhaal over dit hotel en de totstandkoming ervan is nu te lezen in het boek De Laatste Kamers van de Bazel van Leon Brokers. En Leon is bij ons, welkom.
Ja, dank je.
Je werkt zelf voor IAA Architecten.
Klopt.
Is het trouwens IAA of IA?
IAA Architecten, ja.
Het ligt aan hoeveel biertjes erin gooit, volgens mij.
Het is eigenlijk weer kort voor Ingenieurs en Architecten Associatie, wat de oorspronkelijke naam is. En dat bekte helemaal. Dus op een gegeven moment zei, weet je wat, we maken de IAA van.
IAA. Ja, maar goed, waar ik naartoe wil is dat het is niet geheel toevallig dat iemand van dat bedrijf met het boek over dit gebouw komt, hè?
Klopt. Ja, want het gebouw is dus ruim 25 jaar gebruikt door IA als zijn het hoofdkantoor.
En nog steeds, toch?
Nee. We zijn 2 jaar geleden zijn we verhuisd naar de Melkhal.
Oké.
Okay. Omdat we op een gegeven moment toch nog afvroegen of eigenlijk de sfeer en of dat eigenlijk nog wel en de manier waarop het gebouw in elkaar zat, of het nog eigenlijk wel paste bij de manier waarop wij willen werken. En of het eigenlijk wel past ook bij de uitstraling die je als een als architectenbureau wil hebben. Hè? Want ik heb wel eens begrepen van collega's dat er wel eens opdrachtgevers binnenkwamen die dachten dat ze een advocatenkantoor binnenkwamen. Of een notariskantoor.
Ja. Misschien moeten we toch even dan een plaatje erbij pakken. Want dan hebben we ook een beetje een beeld
van hoe het er nu uitziet.
Even van de toko. Mensen die in Enschede bekend zijn, die weten wel dat als je het volkspark uitloopt aan de kant waar een trapje omlaag gaat, zeg maar de stad, de kant van de binnenstad, de kant van de Enschedese centrum, dan is dit het eerste gebouw aan de rechterhand, hè?
Ja, klopt.
Ja. Ja, nou ja, kijk, je hebt daar dus zelf ook gewerkt in dit gebouw.
Ja.
Ik werk in dit gebouw, maar ik ga niet per se verhalen een boek over schrijven. Dat kan ook, hè? Over dit gebouw is ook heel veel te vertellen. Maar wat maakt nou dat jij dacht, ik ga een boek over schrijven?
Nou ja, kijk, om te beginnen, ik ben architect. Hè, dus ik ben misschien iets meer geïnteresseerd in gebouwen dan, zou ik me kunnen voorstellen, dan hè, de gemiddelde leek. En eigenlijk is het een beetje begonnen, ik denk ergens rond 2004. Toen heeft het Architectuurcentrum Twente een tentoonstelling georganiseerd van De Bazel in Enschede.
Dat is de architect.
Dat is de architect inderdaad, ja. Precies. En die hadden toen een tentoonstelling in het Rijksmuseum, denk ik, een aantal tekeningen van een aantal projecten. En ook een aantal gebouwen die hij dus in Enschede ontworpen heeft, die waren toen ook te bekijken met een rondleiding. En dat is dus Villa Stockhorst, dat is eigenlijk de eerste villa die hij in Enschede heeft ontworpen. Het Menko van Damhuis, dat is eigenlijk het huis wat dus tegenover het pand staat waar het boek over gaat.
Ja, ja.
Dit pand dus, het Menko Edesheimhuis, het voormalige Hotel Memphis. En hij heeft ook ooit dus natuurlijk de eerste schetsen gemaakt voor de synagoge, die uiteindelijk later door zijn opvolgers dus verder is uitgewerkt in de synagoge die er nu staat.
Dus die Karel de Bazel heeft nogal een hand in het stadsgezicht van Enschede, om het zo te zeggen.
Dus er staan een paar hele mooie gebouwen van hem hier. Ja, klopt. En hij woont in Bussum, dus hij heeft de meeste ontwerpen voor woningen. Want hij heeft met name woningen ontworpen, een stuk of 60 in Nederland.
Ja.
En de meeste staan is in Bussum, of in ieder geval in het Gooi in omgeving. Maar hier in Enschede hebben we ook 3 hele mooie exemplaren staan.
Ja, maar goed, maar dan rest nog steeds voor mij de vraag van waarom dat boek over dat gebouw? Wat was voor jou nou de trigger geweest?
Nou, omdat ik eigenlijk sindsdien, en dan dat is eigenlijk al een kleine 20 jaar allerlei dingen aan het uitzoeken ben van het gebouw. Hè, op zoek naar oude foto's, op zoek naar oude tekeningen. Nou, het mooie is dat in Rotterdam bij het nieuwe instituut, daar ligt dus ook het hele archief van architect De Bazel ligt daar nog. Dus ik heb gezegd van nou, laat mij maar eens de tekeningen zien die van van deze villa gemaakt zijn. Het bleek 250 tekeningen. Mm. Echt elk detail, elk ding wat je maar kunt bedenken, werd in die tijd natuurlijk uitgetekend. Dus dan begint het natuurlijk al een beetje te broeden in je hoofd. En eigenlijk probeer je steeds meer ook over de architect natuurlijk qua informatie te vinden. En op een bepaald moment dacht ik van, en dat is eigenlijk ook de reden waarom het boek De Laatste Kamers van de Bazel heet, is dus dat het is 100 jaar geleden dat het gebouw werd gebouwd. Dus ik denk dat als je het nu dus op deze foto ziet, die ik op het beeldscherm ziet, dat is eigenlijk toen het gebouw net klaar was. Ik denk dat ze 100 jaar geleden net het dak erop hadden zitten. En het is ook inmiddels net iets meer dan 100 jaar geleden dus dat architect De Bazel is overleden. Want ze waren dus net bezig met de bovenste verdieping. En toen is hij onverwacht overleden. Hij was in de trein op weg naar een begrafenis van een collega-architect. En toen is hij dus zelf overleden. Een beetje een triest verhaal eigenlijk. En uiteindelijk, maar ze waren met dit gebouw aan het bouwen. Dus uiteindelijk hebben zijn opvolgers hebben dus dit gebouw dus voltooid. Mm-hmm. Maar de slaapkamers, dus op de eerste verdieping, dat waren echt de laatste kamers waarvan hij het interieur nog ontworpen heeft. Of waar hij nog een handtekening op heeft gezet. Dus in feite waren dat dus de laatste kamers van hem, van zijn ontwerp.
Ja.
En die kamers die zijn dus nu niet meer, die zijn er eigenlijk, tenminste qua, die zijn niet meer zoals ze toen waren. Want het is hotel geworden, dus toen is eigenlijk alles eruit gesloopt. Alleen we hebben de tekeningen nog, gelukkig.
Ja, ja.
En op basis van die tekeningen en alle andere correspondentie heb ik dus een reconstructie gemaakt van hoe die kamers eruit hebben gezien. En nou ja, dat is eigenlijk een beetje het begin geworden van het boek, zou ik al zeggen. Hè. Dus ik ben begonnen met de tekeningen, iets erover schrijven. En vervolgens dacht ik van ja, maar ik heb ook nog foto's van wat er nog wel is. En ik van de binnenkant, van de buitenkant. En ik weet iets over de architect. En ik weet iets over de familie. En nou ja, zo langzaam stukje weer een beetje groeit het eigenlijk uit tot hetgene wat het nu is.
Want hoe lang ben je bezig geweest met uiteindelijk het schrijven van het boek?
Nou, ik denk dat het al met al, ik denk dat ik al een jaar of 6, 7 geleden al mee begonnen ben. Ik ben er natuurlijk niet constant mee bezig geweest. Hè. Het heeft natuurlijk ook een hele tijd heeft het eigenlijk stilgelegen. Want ik heb het eigenlijk in eerste instantie alleen voor mezelf geschreven, omdat ik het leuk vond. En toen durfde ik het een keer aan iemand anders laten zien. En zei van, god, zou het misschien interessant zijn om daar een keer echt iets meer te doen? Want ik ben daar iets te bescheiden voor, volgens mij, om daarmee te gaan, om daarmee op de voorgrond te trainen. Maar dat is volgens mij iets typisch Twents. En ja, zo is eigenlijk het balletje geen met gaan rollen. Hè, wat er nu ligt. Ja.
Maar het gebouw ligt er eigenlijk dus nog hetzelfde bij als toen het officieel geopend werd, want er heeft nog een heel belangrijk iets tussen gezeten. 5 jaar lang, waarin heel veel gebouwen kapot geschoten werden. En dan heb ik het over de Tweede Wereldoorlog.
Ja, klopt. Ja,
van de buitenkant staat het er dus nog hetzelfde bij.
Ja, van de buitenkant bedoel ik, hè? Ja.
Ja, nou, het is zo, eigenlijk hebben we nog geluk dat het gebouw er staat. Want ik weet op het kruispunt waar nu het Tromphuis staat, hè, was vroeger de staat er voor met de GGD. Eigenlijk rond dat kruispunt hebben 3 hele mooie villa's gestaan. En die zijn dus inderdaad, tijdens het bombardement zijn die dus verloren gegaan.
Mm.
Dus ja, als het bommetje net 100 meter verderop was gevallen, had dit pand er niet meer gestaan.
Ja.
Dus we hebben eigenlijk gewoon geluk dat het pand er dus nog, dat het er nog staat. En zoals gezegd, het is natuurlijk eerst huis geweest, hè, als woning gebouwd, hè, voor de familie Menko Ederzijn. Toen is het in de oorlog, is het in beslag genomen door de Duitsers.
Omdat zij Joods waren?
Ja, ook. Maar er zijn denk ik ook meerdere huizen in die straat zijn in beslag genomen door de Duitsers destijds. Maar het zal met name inderdaad te maken hebben dat zij inderdaad Joods waren. Na de oorlog hebben zij het huis teruggekregen. Alleen inmiddels was meneer Menko was al overleden. De kinderen waren het huis uit en eigenlijk alleen mevrouw Menko was er dus nog. En ja, voor haar was het huis gewoon veel te groot in de eentje. Dus zij is bij haar schoonfamilie aan de overkant gaan wonen.
In het Menko Damhuis
Precies, het Menko van Damhuis. En toen is eigenlijk het idee gekomen om daar dus een luxe hotel van te maken. Ik geloof dat na de oorlog hebben volgens mij ook eerst nog kinderen van NSB'ers hebben ze volgens mij daar ook nog een tijdje opgevangen. En toen is het inderdaad ergens in de jaren 50 is het inderdaad Hotel Memphis geworden. Hè, waar zoals de meeste mensen het eigenlijk kennen.
Ja. Maar goed, dat was dus blijkbaar niet geschikt als hotel meteen. Want ik hoor jou zeggen, ja, ze hebben eigenlijk alle kamers zoals ze ooit bedoeld waren door meneer De Bazel, die hebben ze eruit gehaald.
Nou, het aardige is eigenlijk dat het huis wel juist heel bijzonder is. Want alle slaapkamers, en dat is helemaal voor die tijd, hè, als je het hebt over 100 jaar geleden. Mm. Alle slaapkamers hadden dus een eigen badkamertje of een eigen sanitaire ruimte. Hè. Het huis had oorspronkelijk 3 badkamers. Eén voor de ouders, eentje voor de kinderen en logiers en eentje voor het personeel.
Mm.
En bij alle kamers staat eigenlijk ook allemaal een soort van sanitaire ruimte bij.
Dus ze waren eigenlijk gewoon hotelkamers.
Ja, bij wijze van spreken wel inderdaad. Ja, en uiteindelijk, op een gegeven moment hebben ze toch gezegd van ja, goh, zo'n badkamer, weet je wat, daar kunnen we ook gewoon een kamer voor maken met een heel klein hoekje waar je alleen maar een toilet in zet. Dus uiteindelijk, ja, toen het hotel werd, heeft men er toch voor gekozen om het weer allemaal te gaan verbouwen.
Ja, en waarschijnlijk meer kamers ook gemaakt.
Ja,
want dan meer kamers is meer geld. Doe ik het dan maar de ondernemer voor me.
Ja, en later zijn natuurlijk nog weer die zijvleugels eraan gebouwd. Hè? Dus die zijstukken, hè, met nog extra kamers.
Weet je ook waarom dat Memphis, waarom dat zo populair is? Waarom mensen het er nog steeds over hebben?
Goeie, ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, kijk, ik heb hetzelfde nooit als Hotel Memphis meegemaakt. Hè? Dus ik heb daar zelf die binding niet mee. Kijk, het is natuurlijk altijd wel een hele bekende naam geweest hier in Enschede. Het was ook altijd een beetje een luxe hotel. Het zal ook te maken hebben denk ik, met het radioprogramma, hè, wat op een gegeven moment vandaan kwam. Hè. Ik ben ook aan Memphis genoemd was.
Ja, klopt.
Dus Radio Memphis, ik weet niet precies meer hoe het heette.
Ja, nee, goed, we hebben zelfs het ondernemerscafé Memphis bij ons nog een tijd uitgezonden. En daar is een hele geschiedenis aan vooraf, inderdaad.
Dus ik denk, daardoor ook denk ik ook met name die naam Memphis echt is blijven hangen, hè, in Enschede. En ook dat mensen nog steeds het over het Hotel Memphis hebben. Hè, terwijl het dat in feite al ruim 30, bijna 30 jaar niet meer is.
Volgens mij vanaf 94, dus ja, 30 jaar.
Maar het was dus wel een veel sterren hotel, wat dat betreft.
Ja, het viel wel in het luxere segment, ja. Ja.
Ja, ik bestond toen net 4 jaar. Dus ik heb geen idee. Toen ik 4 was, heb ik geen hotel geboekt daar. Maar Gut. En wat als je dit boekje nou zo hebt, zeg maar. Zijn er ook mensen die zeggen van ik wist dat niet? Of wat levert nou zoiets op? Of is het vooral een soort van eigen project?
Het is als eigen project begonnen. Kijk, het is ook een beetje, denk ik, ook een soort van voortzetting op de rondleidingen, hè, die ik wel eens door het pand heb gegeven. En je merkt gewoon dat mensen zijn gewoon geïnteresseerd, hè, in hoe de geschiedenis van het gebouw. Want zoals je ook al zei, hè, bij iedereen kent het gebouw van de buitenkant. Mensen zijn ook vaak best wel nieuwsgierig van hoe ziet het nou van binnen uit. En ik heb ook in samenwerking met de synagoge, waar ik ook als vrijwilliger werk, heb ik ook al eens de Basel, hè, een aantal keer een de Baselmiddag georganiseerd. Hè, dus waarbij ik dus een lezing gaf en waarbij dus vervolgens ook de deelnemers ook een rondleiding kregen, dus door de synagoge, door dit huis en ook door het huis aan de overkant. Mm-hmm. Ja, en weet je, dan merk je dat mensen gewoon heel enthousiast zijn. Hè. En hetzelfde als een aantal jaren geleden heb ik ook een keertje voorgesteld om mee te doen met Open Monumentendag, omdat wij dat nooit deden. Want hier in Enschede is eigenlijk altijd dezelfde panden op, hè, Open Monumentendag. Hè. Het is eigenlijk altijd het stadhuis en de kerk op de Oude Markt. En toen, ik had zelf het gevoel, denk ik, vanaf mij vinden mensen dit wel interessant. Dus ik heb het voorgesteld aan de directie van, goh, zullen we een keer het ook een keer openzetten op Open Monumentendag? En nou ja, ze zegt, nou ja, als jij het wil organiseren, dan doe je maar en dan zien we of er een paar man langskomen.
Ja, en?
We hebben die dag 250 bezoekers gehad. Ik heb volgens mij 11 non-stop rondleidingen door het gebouw gegeven. Ik had gelukkig nog een collega die er ook nog een stuk of 5, 6 tussendoor gedaan heeft. Dus dat was gekke werk.
Maar wat vertel je dan? Want ik bedoel, jullie hadden daar een kantoor. Ja. Het is dus ook nog verbouwd tot kantoor. Dus het is de Menko's woonden er ooit. Toen is het verbouwd tot Hotel Memphis. En toen is het verbouwd tot kantoorpand. Ja. Zeg je dan van, nou, hier zat ooit de badkamer van meneer Menko of wat dan ook? Of hoe?
Nee, ik had, kijk, als ik mensen al rondleidde, dan was het altijd op de benedenverdieping. Hè? Dus wat de oude huiskamer, de oude eetkamer, de oude biljartkamer. De oude herenkamer. En kijk, die ruimtes die zijn allemaal nog vrij originele staat. Dus daar zit nog echt de oude lambrisering zitten nog aan. Dus daar kun je gewoon zien hoe het dus was. En ja, als je een beetje een verhaal erbij vertelt. Ja, je bent gewoon een half uur ben je bezig om even een rondje door die kamers te maken. Ja. En dat merk je gewoon als je dat doet. Ja, mensen worden er echt heel erg enthousiast van. Want ik heb natuurlijk in de loop der tijd heb ik ook allerlei dingen ontdekt. Of allerlei technische snufjes bijvoorbeeld, waarvan ik helemaal niet wist dat ze toen al bestonden. Waar ik me over verbaasd heb.
Bijvoorbeeld?
Een centraal stofzuigsysteem. Ja, dat zat erin. Ik moet zeggen, dat zag je in die tijd bij dit type huizen al meer. Even denken, er zat een lift in.
Maar is dat een soort zo'n dust devil die rond...
Het is heel mooi. Het is, je hebt eigenlijk in elke kamer zitten beneden en de plint zit een klein schroefdopje. Dat schroef je dan los en dan kun je dus eigenlijk een hele lange slang kun je dus aanschroeven. Want we hebben dus over 1924 en in die tijd had je dus nog geen draagbare praktische stofzuigers.
Stofzuiger kwam uit de muur.
Dus er zitten eigenlijk allemaal buizen in de muur. En die kwamen dus bij elkaar beneden in de kelder. Daar stond echt een groot opvangbak. Het mooie is, in het archief ligt ook een fundatietekening voor de stofzuiger. Ik heb er nooit eerder een fundatietekening voor een stofzuiger gezien. Maar het hele huis kun je op die manier de stofzuiger. Dus eigenlijk het personeel hoeft alleen maar in elke kamer een hele lange slang daarop te schroeven. En die konden stofzuigen. En dat werd allemaal verzameld beneden in de kelder. Ja. En er zat een lift in. Er zaten zelfs twee liften in. Er zat een personenlift in en een goederenliftje. En die personenlift is, voor zover ik kan nagaan, is dat de tweede lift die hier in Enschede in een huis gebouwd is. Het eerste lift die zat in het oude Blijdensteinhuis, wat vroeger ooit de bibliotheek is geweest, wat op de plek staat waar, even denken, waar dus ooit de Hofpassage zat.
Mm.
En die is dus gebombardeerd in de oorlog, dat was de eerste. Dus die is er niet meer. Dus bij mijn weten is de lift in dit huis dus nog de oudste, nog steeds functionerende lift in Enschede.
Er geldt geen gebrek bij de Menko's wat dat betreft.
Dat klopt.
Ja. Maar, en de Basel, hè? Want, ja. Goed, ik ben niet zo thuis in de architectuur, excuus daarvoor. Maar wat is dat voor? Ik bedoel, binnen de architecten kennen hem. Is hij een bekende?
Ja, kijk, iedereen kent denk ik Berlage wel. Mm-hmm. Iedereen kent ook Kuipers denk ik wel. Tenminste, is ook vrij algemene naam. Als je kijkt naar de Basel, die zat ongeveer een beetje in de tijd van Berlage. Ik zeg altijd maar zo, als Berlage in die tijd nummer 1 was, dan was de Basel nummer 2. Misschien een beetje bevoorrecht.
Dat was een beetje de Van Hanegem voor Cruijff.
Ja, nou, ik heb totaal geen verstand van voetbal. Als jij het zegt, dan geloof ik het.
Dan moet ik eigenlijk ook nog een soort vergelijking hebben. Die jullie dan weer niet kennen. Ja.
Dus maar het was gewoon in die tijd was het echt gewoon een heel bekend architect. En stond ook in hoog aanzien. Hè. Ik bedoel, het aardige is dat hij in het begin... Want hij was dus een theosoof. Hè? Hij ontwierp ook vanuit echt theosofische gedachten. En het aardige is, hij is ooit begonnen bij Pierre Cuypers in het atelier. Dus van het Rijksmuseum. En toen, Pierre Cuypers is natuurlijk hartstikke katholiek. Hè? Katholieken had je ze bijna niet in die tijd. En hij ging zich dus verdiepen in de theosofie. En de theosofie had te maken met allerlei oosterse... gedachten, hè? Wat heel andere kijk op het leven. En
theosofie, ik heb daar nooit van gehoord.
Nee, theosofie? Nee. Oh, nou ja, weet je, het is best wel ingewikkeld om uit te leggen wat het precies is, maar het gaat eigenlijk om dat er zit eigenlijk heel veel in van allerlei oosterse wijsbegeerten en het gaat eigenlijk om dat zij zien eigenlijk ook alles van het kleinste ding, hè? Dus van atoom tot het heelal, alles is eigenlijk onderdeel van één groot geheel. En het heeft eigenlijk allemaal met elkaar, het staat allemaal met elkaar in verbinding.
Ja, ja, ja.
En het gaat om harmonie, het gaat om schoonheid. En ja, dat probeerde hij natuurlijk ook in zijn ontwerp ook op een gegeven moment dan tot uitdrukking te brengen. Ja. Ja.
Is het, ben je ook fan? Of is het dat je op afstand een beetje kijkt naar wat de Basel allemaal deed?
Ik ben zeker fan geworden, ja. En alle dingen die maakt, hè? Als je ziet hoe we... het spreekt mij zeker aan. Ja, mm-hmm. het is, nou ja, om het mij zo te zeggen, het is wel mijn ding, ja.
En betekent dat ook dat je als architect op een of andere manier daar aspecten van meeneemt in je eigen werk of iets dergelijks? Of?
Ik denk bewust of onbewust denk ik wel. Kijk, als je de Basel kijkt bijvoorbeeld, hè, die ontwierp heel vaak op een grid, hè, heel vaak in een raster, in een bepaalde regelmaat en een bepaalde helderheid. En ik ken het van mezelf dat ik daar ook vaak wel naar op zoek ben. Kijk, ik ben niet iemand die snel een van de heel schots en scheve blob zal ontwerpen. Een van de hele rare vorm. Dat ligt niet in
geen
mij.
Je bent geen Gaudi?
Nee, hoewel ik dat ook geweldig vind hoor. Maar zoiets zou ik denk, dat zou niet snel uit mij komen. Dat ligt niet in mij. En ik weet niet of het nou direct met de Basel te maken heeft, maar...
Je hebt elementen die vergelijkbaar zijn, ja, wat dat betreft.
Ja, misschien is dat ook wel de reden waarom de Basel mij dan zo aanspreekt.
En ook dat dit zo mooi in een grid zit, of niet?
Ja, dat heeft de grafische ontwerper, Josien Lentfrink, heeft dat bedacht. Want de Basel die ontwierp bijvoorbeeld ook tegelvloeren. Dus in een heleboel van zijn gebouwen liggen dus hele mooie patronen van tegelvloeren. En eigenlijk alle dus onder andere de voorkant, maar ook dus de bladen die tussenin zitten, tussen de hoofdstukken. Daar heeft zij eigenlijk ontwerpen voor gemaakt. Hè, op basis van tegelpatronen die dus ook in het ontwerp van de Basel voorkomen.
Wat voor mensen hebben zo'n boek in de kast?
Op dit moment nog niet zo heel veel mensen. Hè. We hebben het uiteindelijk heb ik dit eigenlijk in samenwerking met mijn werkgever, IA Architecten, hebben dit opgesteld. En zij hebben ook de moeite genomen om 400 exemplaren af te laten drukken. Ja. En,
het gaat ook over meer dan alleen maar dat huis waar jullie in gehuisd hebben. Hè?
De collega's hebben het in hun kerstpakket gehad. En die waren eigenlijk heel erg ook verrast door. Ik bedoel, ze kennen natuurlijk het gebouw, maar ze waren natuurlijk ook wel leuk om, vond het ook leuk om natuurlijk al die extra dingen erbij te zien. En uiteindelijk ging het, zoals gezegd, zij hebben hem nu in de kast staan. Toen zei ze natuurlijk van eigenlijk moet je hier meer mee doen. Dus sinds kort, dus ik heb eigenlijk ook Broekhuis benaderd, hè, dus de boekhandel.
Mm.
En Sinds kort ligt hij daar op de display. Dus,
kan iedereen het gewoon halen?
Ja.
Want moet je er ook een fan van architectuur voor zijn? Of is het voor een normale lezer ook nog wel te begrijpen?
Nou, ik heb het natuurlijk wel zo geschreven dat er niet al te veel technobabbel in zit. Hè, dat het eigenlijk gewoon voor de leek nog begrijpbaar is. Hè. En dat heb ik natuurlijk ook in de tijd dat ik rondleidingen deed. Hè. Je moet het gewoon natuurlijk ook gewoon aan mensen kunnen uitleggen die helemaal geen achtergrond in architectuur hebben. En ja, op zich is het helemaal niet zo moeilijk. Ja, je moet gewoon niet van die moeilijke woorden gebruiken, toch?
Als je één ding zou, tot slot misschien, maar als je één ding zou moeten uitlichten uit dit boek, dat je zegt van, dit is wel, als je dan even dat boek erbij pakt, moet je dat of dat even bekijken?
Kijk, het is natuurlijk begonnen met die 3D's die ik gemaakt heb, maar... Een bijzonder ding wat ik nog wel vind van het bestaande. Hè, is eigenlijk het deel wat eigenlijk achter in het boek zit. Hè. Ik heb nog een paar foto's in zitten van wat er dus nu in zit. Dat is eigenlijk het heel mooie, het buffet wat dus in de eetkamer staat. Even kijken. Ja, dat is dit pand.
We hebben daar een camera.
Dat is eigenlijk dit buffet. En dat is eigenlijk echt gewoon een prachtig meubelstuk. Waarin je dus heel mooi kunt zien, hè, hoe zorgvuldig dat destijds ontworpen werd. Hè, hoe eigenlijk zo'n meubelstuk helemaal onderdeel uitmaakt van je lambrisering, van je vloer, van je eigenlijk alles klopt daar dus gewoon, aan.
Ja.
Dus dat is wel, daar word ik heel blij van.
Ja, dat zien we. Leuk. Superleuk om te zien. Dankjewel Leon dat je er was. Even wilde uitleggen over dat bijzondere gebouw daar grenzend aan het Volkspark in Enschede. Voormalig Hotel Memphis.
Ja.
Jouw voormalig kantoor.
Ja.
Het voormalige woonhuis van de Menko's.
En mensen kunnen het boek dus nog halen mochten ze geïnteresseerd zijn geraakt bij Boekhandel Broekhuis in Enschede.
Zeker, ja.
En het heet dus eigenlijk het Menko Edersheimhuis.
Ja, ik zou kunnen zeggen, het is eigenlijk het Hotel Memphis voordat het Hotel Memphis werd.
Ja, precies. Leon Brokers, dankjewel.
Graag gedaan.